interne keuken.
Dag Bieke Purnell.
Goedemorgen.
Net het wereldkampioenschap soep opeten scherp gesteld. 10 seconden of zoiets. Echt, ja, echt wauw.
Geef je bord even, dan zet ik het weg.
Ja, je bent hier omdat je een voorwoord hebt geschreven bij een Nederlandse vertaling van een boek waarvan de titel de luisteraars meteen de oren zal doen spitsen. Het boek heet Waarom vrouwen betere seks hebben onder het socialisme. Het is van een Amerikaanse Kristen Argotzi geschreven. Wie of wat is dat?
Kristen Argotzi is antropoloog, historica. Die een tijdje in het voormalige Oostblok heeft gewoond en gewerkt ook. Nu, wat de titel betreft, die is natuurlijk bewust wat prikkelend
provocatief.
En provocatief.
Door de uitgevers bedacht.
Als je seks in de titel zet, dan is de kans dat mensen het boek lezen natuurlijk veel groter.
Als je socialisme in de titel zet, al veel minder.
Ja, en daarom staat er dan ook seks in.
Ja. Ik moet toch even zeggen, je bent directeur van ROSA, dat is een kenniscentrum voor gender, feminisme en gelijke kansen.
Ja, klopt.
Ja, die zit daar iets socialistisch aan op een of
andere manier? Nee, volstrekt niet. Volstrekt
niet. Iets seksueels?
Wij hebben het wel eens over seks, uiteraard.
En feminisme en zo, ja, dan moet je het vroeg of laat wel eens over seks hebben. Ja. Nu, die titel, dat lijkt een grapje en een beetje provocatie en zo, maar dat is het niet helemaal,
nee,
hè?
Nee, het lijkt van potgerukt. Maar als ik het eerste boek in handen kreeg, dacht ik ook, ja, vergezocht. En natuurlijk gaat het boek over veel meer dan dat. Hè. Het gaat eigenlijk vooral over de manier waarop ideologie, politiek, beleid, economie inspelen op dingen die wij als privé zijn gaan beschouwen. Hè. Mm-hmm. Het is een privé-aspect, daar heeft beleid geen impact op. Wel, dat klopt niet, is haar punt. En ja, dat heeft ook zijn weerslag op hoe vrouwen seks beleven. Ja. Mannen ook trouwens.
Allicht, ja.
Allicht, maar, omdat dat nu eenmaal deel uitmaakt van het privéleven.
Ja, voilà. In dit geval gaat het meestal over heterokoppels. Hè.
Ja,
over
klopt.
De commun de mortel, heet dat dan in het Frans. Ja. De meeste mensen, die beperking zit er wel in. Maar ze vertrekt van een sociologische studie, die ze op een bepaald moment ontdekt. Die zegt dat 80% van de vrouwen in de DDR een orgasme kreeg tijdens de seks.
Mm-hmm. Ja, dat is een studie, misschien wel belangrijk om te zeggen.
Dat is de periode waarin Raymond van het Groenewoud zong, ze komen zelf klaar, meneer. Dat ging dan over de westerse vrouwen.
Precies. Ja, dat is een interessante opmerking.
Ja, maar dat is toch zo. Dus je denkt van,
ja, heer, dat was ook wat haar prikkelde om dit te gaan onderzoeken, natuurlijk. Ja. Dus die studie dateert van 1990, na de val van de muur. En daar lag natuurlijk een geweldig braakliggend terrein klaar om sociologisch onderzoek te doen naar hoe dat land, dat verdeelde land, met een enerzijds een communistisch beleid, aan de andere kant een vroeg kapitalistisch beleid, hoe die twee zich tot elkaar verhouden en of er daar verschil in was. Hè? Wat had dat beleid dan voor impact op mensenlevens? Van het Oostblok hebben we vooral onthouden, ontbering, Stasi, vooral veel ellende.
Ja.
Dus zij vond dat wel heel opmerkelijk. Ze dacht, hoe zit dit nu precies? Want het bleek inderdaad dat de Oost-Duitse vrouwen gewoon veel vaker een orgasme hadden. Tot 2 keer zoveel als hun West-Duitse zusters.
Ja. En dan is de vraag natuurlijk direct, ja, gesteld dat het waar is, daar gaan we dan vanuit.
Ja,
dat is een ernstige studie. Hoe komt dat dan?
Wel, volgens haar, en dat heeft ze ook onderzocht, ze heeft ook veel bronnenonderzoek gedaan, heeft dat met een aantal dingen te maken. Eén aspect was dat in een communistische staat of in een staat die heel erg interveneert in op de manier waarop het dan gebeurde in het voormalige Oost-Duitsland, konden mannen zich niet onderscheiden door status of geld of macht. Of heel moeilijk in elk geval. Dus ze moesten andere dingen bedenken om een partner te vinden en die zich aan zich te binden. Hè? Dat bleek dan dat aandacht hebben voor de noden en behoeften van vrouwen was bijvoorbeeld een hele goede manier. Ja. Want met geld kon je het niet oplossen.
Nee, want er was een soort van, er werd gestreefd naar een soort van klasseloze maatschappij. Iedereen was even arm, zeg maar.
Mm-hmm. Hè? Ja.
En wat ook wel heel belangrijk is om te vermelden, is dat heel veel vrouwen hadden een job.
Ja. Absoluut. Het was een heel bewuste keuze. Omdat dat menselijk kapitaal, hè, om nu pun intended bewust het woord kapitaal te gebruiken, om dat ook in te zetten. Nu, dat had ook als bijgedachte, vrouwen hadden al heel snel in dat Oost-Duitsland toegang tot publieke kinderopvang, die zo goed als gratis was. Werd heel erg ingezet op educatie van meisjes. Met het idee van, we zetten vrouwen ook gewoon in.
Ja.
In die samenleving, op die arbeidsmarkt. Dus dat maakte dat vrouwen eigenlijk behoorlijk onafhankelijk waren.
Ja, dat idee zou ontstaan zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Mm-hmm.
Als je alle mannen aan het front zitten, dan al die
moesten de vrouwen het oplossen.
Voilà.
Ja, precies.
Wat hier ook gebeurd is in de westerse wereld.
Ja, maar daarna moesten ze terug naar het aanrecht.
Precies. En In het Oostblok was dat niet zo.
Nee.
Zijn ze blijven werken.
Absoluut. En dat kon je ook alleen maar mogelijk maken door te zorgen voor goede kinderopvang, een betaald zwangerschapsverlof. Dus dingen die eigenlijk in het Westen helemaal nog niet gangbaar waren.
Ja. Dus je had wat vrouwen betreft een soort welvaartsstaat avant la lettre, wat
ja, ja, absoluut. Ja, zij noemt het echt, ik bedoel, ze zegt van ja, een sociaal vangnet voor vrouwen maakt dat vrouwen gewoon onafhankelijker zijn. En ook, wat ook typisch was, en achteraf ook bleek, en zodra Duitsland weer één werd, gingen de Oost-Duitse vrouwen, of de voormalig Oost-Duitse vrouwen, heel snel eisen dat er kinderopvang kwam en zwangerschapsverlof en dingen die er eigenlijk in het Westen nog niet, zeker in Duitsland, op dat moment nog niet waren. En voor hen was dat de normaalste zaak van de wereld. Dus daar hebben de West-Duitse vrouwen heel veel profijt van gehad.
Ja, dus die Oost-Duitse mannen die waren even arm of even rijk als hun vrouwen, zeg maar. Dus ze konden met geld geen indruk maken op die vrouwen.
Precies.
Er is ergens een Oost-Duitse man die in een van die studies klaagt. Ja, je moest verdorie interessant zijn als man.
Ja, stel je voor.
Probeer dan. Dat is veel moeilijker dan gewoon geld op tafel.
En aardig zijn en lief zijn.
Ja.
Dus dat zorgde ook voor een andere verdeling van huishoudelijk werk. Want daar gaat het boek ook wel sterk over. Eigenlijk haar punt is... het boek is zeker geen pleidooi voor een communistische staat, verre van. Mm-hmm. Ze is daar ook heel kritisch voor. Ze kende de regio ook goed genoeg om te weten in wat voor erbarmelijke omstandigheden vrouwen in pakweg Albanië of Roemenië zich bevonden. Dus ze is daar ook heel kritisch voor. Nu vind ik het gewoon wat jammer dat een aantal dingen als een kind met het badwater zijn weggegooid. Maar wat ze eigenlijk zegt is van ja, als je ongebreideld kapitalisme installeert, dan is dat altijd nefast voor vrouwen. Dat blijkt gewoon. En dat komt gewoon door het feit dat een vrije markt eigenlijk alleen maar kan gedijen op onzichtbaar en onbetaald zorgwerk. Dat nog steeds, helaas, in hoofdzaak door vrouwen wordt uitgevoerd.
Nee. Ja, maar
eigenlijk
ja,
is dat haar centrale
punt. Ja, wat ze zegt, hè, het kapitalisme dat is niet zo goed voor vrouwen, mm-hmm. omdat ze dan makkelijk financieel afhankelijk worden.
Ja, precies.
Van die mannen. Mm-hmm. En dan moet je, wat is het, dan moet je geld voor seks ruilen eigenlijk. Hè?
Onder andere, ja. Maar er is ook natuurlijk het aspect van, het feit dat door het feit dat vrouwen eigenlijk zoveel onbetaalde zorgarbeid uitvoeren, ja, die doen ze niet terwijl ze werken. Dus vrouwen zijn in verhouding veel langer en vaker weg van de werkvloer in hun leven. Door het simpele feit dat zij kinderen krijgen.
Ja.
Ze zijn nu eenmaal degene die de kinderen baren.
Het feit dat ze moeten bevallen, dat alleen, daar kan niemand
precies
iets aan doen. Hè?
Ja.
Maar dat houdt hen wel weg van de werkvloer.
Ja. En dat heeft een gigantische impact op hun carrière, op hun inkomen.
Ja.
En later ook op hun pensioen.
Ja. Maar de correctie maakt ze wel, wat je daarnet zei, zowel mannen als vrouwen, als je voldoende rijk bent, dan lukt het wel. Dan koop je gewoon
precies
zorg, hulp.
Ja, dan besteed je het uit, maar dan krijg je een soort vicieuze cirkel waarin eigenlijk... Op zich is het een beetje absurd. Hè? Dus als je voor je eigen kind zorgt, of voor je eigen zieke ouder zorgt, dan doe je dat gratis, onbetaald, buiten je uren. Dat heet geen job. Daar steunt eigenlijk de hele samenleving op. Van zodra je dat gaat institutionaliseren, wordt dat dus een job.
Mm-hmm.
En waar een loon tegenover staat. Maar dat loon moet zo laag mogelijk worden gehouden. Omdat het soort werk is dat economisch niet rendeert.
Ja, de werkende mens moet dat kunnen betalen.
Ja, precies. Dus dat creëert eigenlijk een hele een soort spanningsveld. Waarin je... Dus dat zorgwerk wordt ook dat betaalde zorgwerk. Wordt in hoofdzaak door vrouwen uitgevoerd. Nog altijd. Dat wordt vaak dan wel eens een keuze genoemd. Ja, terwijl ik denk dat keuze toch wat complexer is. Ik denk niet dat vrouwen per definitie van nature daarvoor voorbestemd zijn, dat klopt ook niet. Maar wat zij heel goed benoemt, is iets wat we in de literatuur of de vakliteratuur heet dat de child penalty. In Nederland wordt dat de babyboete genoemd.
Oké.
Ja. Dat klinkt een beetje naar, vind ik zelf, maar het is dus niet zo dat de baby zelf, het kind is niet de straf of de boete. En het ouderschap ook niet. Maar wat zij eigenlijk zegt is dat de samenleving vrouwen afstraft voor het feit dat zij moeder worden. En dat is zelfs, gaat zodanig ver, het is ook berekend. Dus bij de meeste koppels heb je tot ze kinderen krijgen een relatief gelijke verdeling van zowel huishoudelijk werk als van inkomen. En van zodra er een eerste kind komt daar een kloof, en die wordt gemeten 8 jaar na het eerste kind, een kloof die bij vrouwen tot 40% oploopt.
Minder werken
en minder
of inkomen, minder verdienen.
Minder inkomen,
ja.
Door gewoon het feit dat zij langer van de werkvloer zijn. Ja, ze krijgen nu eenmaal een kind. Je moet dat kind baren, je moet herstellen. En dan later komt de vraag, hè, mensen komen dan voor de vraag te staan, goed, er is nu dat kind, we moeten alle twee weer aan de slag. Ja. Wat nu?
Daar moet voor gezorgd worden.
Daar moet voor gezorgd worden.
Als ik het goed heb, de kans dat de vrouw ervoor gaat zorgen is veel groter dan
absoluut.
De man.
En dat heeft met veel dingen te maken. Dat heeft te maken met bepaalde stereotypen die wij nog altijd hebben. Zorgen wordt toch nog altijd in hoofdzaak een soort vrouwelijke activiteit genoemd. Ik vind het ook een beetje beledigend voor mannen. Het lijkt wel alsof zij absolute klungels zijn als het gaat over het zorgen voor kinderen. Zo worden ze vaak ook behandeld. Ik vind het eigenlijk heel beledigend. Maar het heeft ook te maken met het feit dat op het moment dat je als stel moet gaan kiezen wie blijft er nu, of wie zet er een stapje terug, wie gaat er deeltijds werken, wie blijft er wat langer thuis, dan is dat natuurlijk degene die het minst verdient. Ja. Dat is logisch.
Ja.
En dat is bijna altijd de vrouw. En een ander aspect dat daar ook heel belangrijk in is, is onze zwangerschapsverlofregeling. He, dus je krijgt met twee mensen een kind. En een van de twee krijgt toch wel op zijn minst 3 maanden om dat kind te leren lezen. Ik denk, iedereen die ooit een kind heeft gehad, weet dat, ja, dat je zo'n baby niet meteen... Dat komt niet met een handleiding.
Nee, je bedoelt leren lezen van als hij huilt...
Ja, wat heeft dat kind nodig?
Heeft hij honger?
Welke signalen zijn
het?
Wat moet ik hiermee doen?
Nodig.
Hoe bouw ik daar een band mee op? Hoe begrijp ik wat dit kind wil? Daar heb je tijd voor nodig.
Ja,
dat is gewoon zo. Mannen krijgen in dit land daar 10 dagen de tijd voor. 10.
Ja, en dan moet je een goede vader zijn.
Dat is evenveel als een griepje, eigenlijk.
Ja.
En voor vrouwen is dat 3 maanden, 4 maanden, 16 weken. Dat is net iets meer.
Ja.
En bij heel veel stellen zie je dat daar zich op dat moment, ook al ging het ervoor allemaal mooi verdeeld, deed iedereen netjes evenveel, op het moment dat er een kind komt, verandert dat helemaal.
Ja.
Dat is heel klassiek.
Nu even voor alle duidelijkheid, in de Sovjet-Unie onder Stalin was dat niet veel beter.
Nee. Absoluut niet.
Het is daarnet gezegd, die vrouwen die werkten wel meer, die verdienden, die waren financieel onafhankelijk en konden dus een beetje hun mannetje staan, letterlijk dan. Maar ze
nee,
figuurlijk, excuseer.
Ja.
Ja, ik maak de fout altijd. De loonkloof was er wel.
Ja, klopt.
Ook daar, de zorg voor de kinderen kwam ook bovenop de nek van die vrouwen.
Nu, dat benoemt zij ook allemaal. Ze ontkent dat helemaal niet.
Nee.
Wat ze eigenlijk wilde doen, is gewoon die aantal aspecten die wel degelijk een verschil maken in de privélevens van vrouwen en mannen, eruit pikken om die wat van dichterbij te bekijken. Het boek is totaal geen pleidooi voor een communistische staat. Je moet daarnaast ook wel misschien meenemen dat zij is Amerikaanse. Dus zij schrijft het boek ook een beetje met dat, vanuit dat perspectief. Wat wij hier als onze welvaartsstaat en ons sociale vangnet kennen, ja, dat is in Amerika totaal onbestaan.
Ja. Er zit een Amerikaan mee aan tafel.
Ja.
Het is echt een droom om zo goed dat te hebben zoals in België of in Europa.
Ja,
dat is echt een Amerikaan die 20 jaar
heeft. Ja. Mijn zus komt naar Duitsland nu, verhuisd met haar kinderen, omdat het gewoon makkelijker is om in Duitsland te wonen.
Ja.
Ook in verband met werk, maar voor kinderen en voor onderwijs en voor gezondheidszorg. Ja, het is al, je bent er altijd bezig en hier niet.
Ja, maar als je dat in Amerika socialisme durft te noemen, dan stuit je ook op gruwelijk veel weerstand, hè?
Steeds minder. Steeds meer mensen.
Stilaan begint het.
Dank
het is voor mensen zijn zat dat je naar China moet gaan om naar de tandarts en zo. Dat is gewoon echt niet meer te doen. Dus er is wat jij zegt over dat het een Amerikaanse juist is die dit schrijft. Dat gaat heel erg tegen in die oude gedachtegoed in. Dat alles bij ons beter was en alles bij de communisten slechter was. Dit is een nuance die heel belangrijk is, vind ik.
Ja,
eigenlijk pleit ze in het boek voor een soort sociaaldemocratie. Een soort verzorgingsstaat die hier
absoluut
ook enorm onder druk staat ondertussen.
Ja. Dat is eigenlijk, daarom vind ik het ook zo actueel.
Dat soort privédingen, als je bijvoorbeeld als werkgever zou zeggen van ik ga een deftig zwangerschapsverlof regelen. Als je dat alleen moet doen, dan heb je een concurrentieel nadeel.
Absoluut.
Je zou wel gek zijn om vrouwen, veel vrouwen in dienst te
Scandinavië, een aantal Scandinavische landen heeft me dat heel slim bekeken. Hè. Daar ging men, je kunt 2 dingen doen met de vaststelling dat er nu eenmaal de vrouwen zijn die zwanger worden en baren. Hè, je kunt denken, nou ja, pech. Zoek
dan
het maar
neem ik
uit.
Maar geen vrouwen aan.
Ja, bijvoorbeeld. Dat is wat hier wel vaak gebeurt. Het aantal gevallen van zwangerschapsdiscriminatie op de werkvloer is echt hoog.
Dat begint bij het sollicitatiegesprek.
Precies.
Vaak, bent
ja,
u van
maar
plan
ook nadien. Hè, promoties, of je ernstig wordt genomen, of men overtuigd is van je motivatie voor een bepaalde job. Dus dat speelt heel erg door. Nu, een aantal Scandinavische landen heeft men net het omgekeerde gedaan. Daar dacht men, ja, oké, het zijn nu eenmaal de vrouwen die zwanger worden en bevallen. En daar mogen zij geen nadeel van ondervinden. Dus wij zorgen ervoor dat er niet alleen een heel lang zwangerschapsverlof is met 100% loon. In Noorwegen gaat het over 47 weken aan 100% loon. En daarna kan je nog tot 59 weken nemen en dat is dan aan 80% van je loon. Dat is ongelooflijk.
En is dat alleen voor de vrouw?
Nee, mannen krijgen ook 14 weken. En zijn ook verplicht, dus je mag niet alleen als vrouw dat verlof opnemen. Mannen moeten ook hun deel opnemen.
Je moet en zal van de werkvloer verdwijnen en voor je kind zorgen.
Ja, precies. Waardoor het zogenaamde nadeel voor de werkgever, zowel voor mannen als voor vrouwen, geldt. Dus die kloof is veel kleiner. Je ziet ook dat vrouwen, omdat ze lang thuis zijn en fatsoenlijk voor dat kind kunnen zorgen, nadien ook veel makkelijker weer voltijds aan de slag gaan. Er is minder verzuim, dat kind is intussen al wat groter, dus dat gaat allemaal wat makkelijker. Eigenlijk heel logisch. Nu, wat je dan hier hoort is vaak, ja, maar wie gaat dat betalen? Nu, die Scandinavische economieën zijn behoorlijk gezond. Hè? Het is gewoon, het gaat echt wel over een keuze die je maakt.
Die Noren hebben wel booreilanden en zo.
Ja, goed.
Met fossiele brandstoffen is het gemakkelijk.
Met fossiele brandstoffen. Dus dat is misschien een andere discussie. Maar, ja.
Maar dat is in IJsland ook zo. Dat hebben ze daar niet.
Wat hebben ze daar niet?
Fossiele brandstoffen. Nee. Ze hebben alleen geizers.
Dat is gewoon een beslissing die ze gemaakt hebben voor de samenleving.
Precies. Het gaat over een keuze maken.
Het is ook een instelling. Het is niet fossiele brandstof. Ik vind dat je dat in een...
Je bedoelt een mindset?
Een mindset.
Instelling, ja.
Het is zo dat 15 jaar geleden vonden we het nog raar als er een man achter een kinderwagen liep.
Ja, precies.
En dat vinden we al lang niet meer. Nee. En we vinden al lang niet meer raar als er een man met een kind in zo'n zak loopt.
Nee. Het gaat
dus dat
de
is
kant op.
Ik zie mijn zoon, die heeft kleine kinderen. En ik zie dat met veel genoegen zie ik dat aan. Hoe hij voor zijn kinderen zorgt. En daar ook geen enkele bedenking bij heeft. Ja. Maar vroeger was dat... Dan liep je als man niet achter de kinderwagen. En dat was vrouwenwerk. Hè?
Het grappige is dat lijken hele moderne en nieuwe ideeën... die eindelijk ingang beginnen te vinden, of steeds meer. Uit dit boek heb ik geleerd dat het ongeveer samengaat... met het ontstaan van het socialisme. Dat er een aantal mensen zeiden van in het begin... de bevrijding van de vrouw en van de arbeider zijn één en dezelfde strijd.
Ja. Nu, in theorie klopt dat natuurlijk. Tegelijk waren het ook wel de socialisten toch in België... die het stemrecht voor vrouwen lang hebben tegengehouden.
Schrik dat de vrouwen katholiek
zouden
stemmen.
Precies, omdat ze dachten dat vrouwen die allemaal massaal gelovig waren. Dus ja, dat is natuurlijk, er zit er ook een stuk opportunisme achter. Hè. Ik denk dat we niet de illusie moeten hebben... dat eender welke politieke stroming in die tijd geweldig vrouwvriendelijk was. Het was gewoon geen vrouwvriendelijke tijd. Dus er werd wel goed nagedacht over waar hebben we zelf garen bij te spinnen. Hè? Ja. En dan soms kwam dat voordelig uit voor vrouwen. Klopt. Nu, wat je wel hebt, is na de tweede feministische golf van de jaren eind jaren 60, 70, kreeg je een heleboel wetten die werden doorgedrukt. Dan heeft heel veel verschil gemaakt voor vrouwenrechten op juridisch en wettelijk gebied. En toen dacht men van, voilà, we zijn er. Het is klaar, we kunnen gaan liggen. En heel veel vrouwen zijn dus opgevoed met het idee... je kunt alles worden wat je wilt. Je bent helemaal gelijk. Maar ergens onderweg, vooral in hun carrière... en als ze moeder werden, stellen ze vast dat dat toch niet zo was. En dat heeft wel geresulteerd in een soort opleving. Een opleving die je de laatste jaren wel ziet. Omdat vrouwen vaststellen, merken dat het gewoon niet klopt... en dat er nog steeds heel veel te bevechten valt. En dingen, je kan een samenleving niet bouwen op een stapeltje wettekst. Hè. Je moet ook werken aan wat jullie noemden daarnet, de mindset. En je moet ook gewoon beleid voeren op een doordachte manier. Dat maakt dat bijvoorbeeld die child penalty, dat je die uitvlakt.
Ja.
Dat heeft een gigantische impact.
Ja, want ik las zelfs in het boek, maar we hebben nog heel weinig tijd om het daarover te hebben, dat er in Amerika stemmen opgaan om het vrouwenstemrecht terug af te schaffen.
Ja, maar alles kan op dit moment.
Oh ja, ik wil er even op wijzen dat wij in Nederland een christelijke partij hebben... die pas, geloof ik, vorig jaar vrouwen hebben toegestaan.
Hm. Ja.
Dat is verkiesbaar.
Ja.
Het, het gaat een beetje achteruit, hoor. We gaan achteruit. Ja.
En die partij die wordt geleid door een hele aimabele man, hoor.
Ja.
Die er redelijk overkomt. Maar,
en in mijn boek over Sontag, je ziet dat na de tweede golf feminisme... is er een enorme reactie tegen het feminisme gekomen. En daar zitten we nog in.
Ja.
In die zin is het dus, het is wel een interessante strijd. En ondanks dus die beetje gekke titel van dat boek, die wel waar is, waarom vrouwen betere seks hebben onder het socialisme, is het toch wel een heel interessant christen...
Hoe is dat gemeten, vraag ik me af.
Hoe dat gemeten is, dat staat in dat boek uitgelegd.
Dat is het boek, je moet het lezen.
Wieke Pernel.
Dankjewel.
Interne keuken.